Goedemorgen gemeente, broeders en zusters, gasten in ons midden. Vanochtend willen we gaan luisteren naar het woord van God. En we zijn aangekomen in Richteren hoofdstuk 19. De laatste keer dat we bij Richteren hebben stilgestaan was dat vanuit hoofdstuk 8. Sorry, ik zeg hoofdstuk 19, maar ik bedoel hoofdstuk 9. En vanochtend staan we stil bij Richteren hoofdstuk 9. En zullen we luisteren wat de Heer tot ons te zeggen heeft vanuit dit hoofdstuk. Het is een ernstig hoofdstuk. Niet echt bemoedigend. Maar het is het woord van God en daarom preken we het. En zoals we altijd zeggen, we willen de volle raad Gods prediken. En daarom luisteren we ook naar wat de Heer ons te zeggen heeft vanuit dit gedeelte vanuit het Oude Testament. Richteren hoofdstuk 9. We gaan het eerst met elkaar lezen. Een gedeelte althans van dit hoofdstuk. Maar ik wil beginnen bij hoofdstuk 8 vanaf vers 33. Hoofdstuk 8 vanaf vers 33. Het woord van God klinkt daar, maar het gebeurde toen Gideon gestorven was, dat de Israëlieten zich afkeerden en als in hoererij achter de Baals aangingen. En zij maakten voor zich Baal-Berit tot een god. En de Israëlieten dachten niet meer aan de Heere hun God die hen gered had uit de hand van al hun vijanden van rondom. En zij bewezen het huis van Jerubbaal, dat is Gideon, geen goede tierenheid voor al het goede dat hij voor Israël had gedaan. En Abimelech, de zoon van Jerubbaal, ging naar Sichem, naar de broers van zijn moeder. En hij sprak tot hen en tot heel het geslacht van de familie van zijn moeder. Spreek toch ten aanhoren van alle burgers van Sichem. Wat is beter voor u, dat 70 mannen, allemaal zonen van Jerubbaal, over u heersen? Of dat één man over u heerst? Bedenk daarbij dat ik uw beenderen en uw vlees ben. Toen spraken de broers van zijn moeder ten aanhoren van alle burgers van Sichem al deze woorden over hem. En hun hart neigde zich naar Abimelech, want zij zeiden, hij is onze broeder. Ze gaven hem 70 zilverstukken uit het huis van Baal-Berit. En daarmee huurde Abimelech lichtzinnige leeglopers in, die hem volgden. Toen kwam hij in het huis van zijn vader in Ofra en doodde zijn broers, de zonen van Jerubbaal, op één en dezelfde steen, 70 mannen. Maar Jotam, de jongste zoon van Jerubbaal, bleef over, omdat hij zich had verborgen. Daarop verzamelden zich alle burgers van Sichem en heel Bet-Millo. Zij gingen op weg en maakten Abimelech koning bij de hoge eik die bij Sichem staat. Toen zij dit Jotam verteld hadden, ging hij op de top van de berg Gerizim staan. En hij verhief zijn stem en riep en zei tegen hen, luister naar mij, burgers van Sichem, dan zal God naar u luisteren. Eens gingen de bomen op weg om een koning over zich te zalven. Ze zeiden tegen de olijfboom, wees koning over ons. Maar de olijfboom zei tegen hen, zou ik mijn olie opgeven die God en de mensen in mij prijzen? En zou ik weggaan om boven de andere bomen te zweven? Toen zeiden de bomen tegen de vijgenboom, komt u, wees koning over ons. Maar de vijgenboom zei tegen hen, zou ik mijn zoetigheid en mijn goede vrucht opgeven en zou ik weggaan om boven de andere bomen te zweven? Toen zeiden de bomen tegen de wijnstok, komt u, wees koning over ons. Maar de wijnstok zei tegen hen, zou ik mijn nieuwe wijn opgeven die God en mensen vrolijk maakt en zou ik weggaan om boven de andere bomen te zweven? Ten slotte zeiden al de bomen tegen de doornstruik, kom, wees u koning over ons. En de doornstruik zei tegen de bomen, als u mij naar waarheid tot koning over u zalft, kom dan en neem de toevlucht in mijn schaduw. Maar zo niet, laat er dan vuur uitgaan van de doornstruik, dat de sedes van de Libanon zal verteren. Welnu, als u naar waarheid en in oprechtheid gehandeld hebt, toen u Abimelech koning maakte, en als u goed gehandeld hebt met Jerubbaal en zijn huis, en als u met hem gedaan hebt overeenkomstig de verdiensten van zijn handen. Mijn vader heeft immers voor u gestreden, zijn leven gewaagd en u uit de hand van Midian gered. Maar u bent deze dag in opstand gekomen tegen het huis van mijn vader. En hebt zijn zonen, 70 mannen, op één en dezelfde steen gedood. En u hebt Abimelech, de zoon van zijn slavin, koning gemaakt over de burgers van Sichem, omdat hij uw broer is. Als u dan op deze dag naar waarheid en in oprechtheid gehandeld hebt met Jerubbaal en zijn huis, verblijd u dan over Abimelech en laat ook hij zich verblijden over u. Maar zo niet, laat er dan vuur uitgaan uit Abimelech, dat de burgers van Sichem en Bet-Millo verteert. En laat er vuur uitgaan van de burgers van Sichem en Bet-Millo, dat Abimelech verteert. Toen ging Jotam haastig op de vlucht. Hij ging naar Beer en woonde daar vanwege zijn broer Abimelech. Toen Abimelech 3 jaar over Israël geheerst had, zond God een boze geest tussen Abimelech en de burgers van Sichem. De burgers van Sichem handelden trouweloos tegen Abimelech, opdat het geweld tegen de 70 zonen van Jerubbaal en hun bloed zouden neerkomen op hun broer Abimelech, die hen gedood had, en op de burgers van Sichem, die hem aangemoedigd hadden om zijn broers te doden. De burgers van Sichem plaatsten mannen in hinderlaag tegen hem op de toppen van de bergen, en die beroofden iedereen die over de weg langs hen heen kwam. En het werd aan Abimelech verteld. Gaal, de zoon van Ebed, kwam ook met zijn broeders. En ze kwamen over naar Sichem, en de burgers van Sichem vertrouwden op hem. En dan lezen we verder vanaf vers 42. En het gebeurde de volgende dag dat het volk de stad uittrok, het veld in. En men vertelde het aan Abimelech. Toen nam hij zijn manschappen, verdeelde hen in 3 groepen en legde een hinderlaag in het veld. Daarna zag hij en zie, het volk trok de stad uit. Daarop viel hij hen aan en versloeg hen. Terwijl Abimelech en de groepen die bij hem waren hen overvielen en bij de ingang van de stadspoort bleven staan, overvielen de 2 andere groepen allen die in het veld waren en versloegen hen. Terwijl Abimelech en de groepen die bij hem waren hen overvielen en bij de ingang van de stadspoort bleven staan, overvielen de 2 andere groepen allen die in het veld waren. En dan vanaf vers 45, die hele dag streed Abimelech tegen de stad. Hij nam de stad in en het volk dat daarin was, doodde hij. Hij brak de stad af en bestrooide die met zout. Toen alle burgers van Migdal-Sichem dit hoorden, gingen zij de schuilplaats van het huis van El-Bered in. En Abimelech werd verteld dat alle burgers van Migdal-Sichem zich daar verzameld hadden. Vervolgens ging Abimelech de berg Zalmon op, hij en al het volk dat bij hem was. Abimelech nam een bijl ter hand, hakte een tak van de bomen, pakte hem op, legde hem op zijn schouder. En tegen het volk dat bij hem was, zei hij: wat u mij hebt zien doen, haast u dat ook te doen, net als ik. Daarop hakte ook een ieder van het volk zijn tak af en ze gingen Abimelech achterna. Ze legden de takken tegen de schuilplaats en staken daarmee de schuilplaats in brand. Zo stierven ook alle mensen van Migdal-Sichem, ongeveer 1000 mannen en vrouwen. Daarna ging Abimelech naar Thebes. Hij sloeg zijn kamp op bij Thebes en nam het in. Maar er stond een sterke toren in het midden van de stad. En alle mannen en vrouwen, ja, alle burgers van de stad vluchtten daarheen. Ze sloten de deur achter zich en klommen op het dak van de toren. Toen kwam Abimelech bij de toren en bestormde die. Maar toen hij de ingang van de toren naderde om die in brand te steken, wierp een vrouw een stuk van een molensteen op Abimelechs hoofd en zij verbrijzelde zijn schedel. Toen riep hij snel de knecht die zijn wapens droeg en zei tegen hem: trek uw zwaard en dood mij, want anders zullen zij over mij zeggen, een vrouw heeft hem gedood. Daarop doorstak zijn knecht hem, zodat hij stierf. En toen de mannen van Israël zagen dat Abimelech dood was, gingen zij terug, iedereen naar zijn woonplaats. Zo liet God het kwaad van Abimelech, dat hij zijn vader aangedaan had, door zijn 70 broers te doden, op zijn hoofd terugkeren. Evenzo liet God al het kwaad van de mensen van Sichem op hun hoofd terugkeren. En de vloek van Jotam, de zoon van Jerubbaal, kwam over hen. Tot zover het woord van onze God. Aan het einde van hoofdstuk 8 hebben we gelezen met elkaar dat Gideon een bijvrouw had die in Sichem woonde. En deze bijvrouw baarde Gideon een zoon. En die kreeg de naam Abimelech. En die naam betekent: mijn vader is koning. Gideon had gezegd, misschien weten we het nog, dat hij niet wilde heersen over de mannen van Israël, maar dat de Heere over hen zal heersen. Maar zoals we ook de vorige keer hebben gehoord, waren er al sterke heenwijzingen naar koningschap in hoofdstuk 8. We zien bijvoorbeeld dat Gideon heel veel vrouwen had. En hij had maar liefst 70 zonen. En hij had ook nog een bijvrouw. Hij leefde als een koning. Allemaal kenmerken van een koning. En vandaag komen we dan aan bij hoofdstuk 9. En zien we dat nota bene zijn onwettige zoon, Abimelech, de zoon van die bijvrouw, de broers van zijn moeder niet tegenhield om hem koning te maken. Hier in dit hoofdstuk zien we dat er een greep is naar macht. Er is een hang naar koningschap. Het geestelijk leven van het volk Israël vervalt. En de roep om een koning wordt alleen maar sterker. Ze wilden een leider naar hun eigen inzicht. We zouden kunnen zeggen, ze wilden een leider met een grote mond. Eén die niet luistert naar alzo spreekt de Heere. En het gebeurde allemaal in Sichem. Niet onbelangrijk. Abimelech wilde maar al te graag koning zijn. En hij wilde regeren als een heerser, een despoot. Sichem, dat was eens de plaats waar God zijn eigen verbond had vernieuwd met Jozua en het volk Israël. We kunnen dat lezen in Jozua hoofdstuk 8. Maar nu was Sichem de plaats geworden van afgoderij. De bedreigingen voor Israël, ja, ze kwamen niet langer van buitenaf. De bedreiging kwam niet meer uit Moab. En niet meer uit Midian. De bedreiging kwam niet van de Ammonieten of van de Amalekieten. Maar de bedreiging komt nu van binnenuit. Israël, kunnen we zeggen, is compleet gekanoniseerd. Er is geen verschil meer tussen Israël en de wereld. Het probleem komt dus niet langer van buitenaf. Maar het probleem zit bij het volk van God zelf. Dat kan nooit goed gaan. En dit keer is er geen richter die opstaat om Israël te bevrijden. Dit keer roept het volk niet tot God, we hebben het geen enkele keer gelezen in dit hoofdstuk, om uitredding. Wat we eerder hebben gezien, die cyclus van als er rampen ontstonden, als er problemen waren, ging het volk uitroepen tot de Heere God. We zien daar niks van in dit hoofdstuk. Die cyclus wordt doorbroken. Geen verlossen dit keer. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Dat is wat we in dit hoofdstuk hier, hoofdstuk 9, zien gebeuren. Helaas niet zo'n mooi hoofdstuk zoals ik al zei. Maar het staat er niet voor niets. Dit hoofdstuk staat ook in de Bijbel voor ons. Als waarschuwing. Ze doen zelf maar wat ze denken dat goed is. En de gevolgen zijn dat God hen overlaat aan hun zonde. Ik heb boven de preek gezet, hoogmoed komt voor de val. En in de eerste plaats zien we Abimelechs greep naar macht in de verzen 1 tot en met 6. In de tweede plaats zien we Abimelechs toekomst voorzegd in de verzen 7 tot en met 21. En in de derde plaats letten we erop Abimelechs diepe val, de verzen 22 tot 57. Hoogmoed komt voor de val. In de eerste plaats Abimelechs greep naar macht. Lees maar mee. Vers 1 van hoofdstuk 9. En Abimelech, de zoon van Jerubbaal, ging naar Sichem, naar de broers van zijn moeder. En hij sprak tot hen en tot heel het geslacht van de familie van zijn moeder. Ja, Abimelech, hij overtuigde zijn familieleden wel even. Met slimme woorden. Zijn boodschap was: Jullie willen toch zeker geen 70 mannen die over jullie heersen? En bedenk bovendien dat ik familie van jullie ben. Zien we hier is een greep naar macht. Een hang naar macht. Abimelech, hij spande zich als het ware in om die macht te krijgen. Het denken van een heerser was aanwezig. Hij zou het wel even doen. Helaas moeten we zeggen, had zijn vader geen goed voorbeeld achtergelaten. Omdat er ook al een koninklijke manier van leven bij hem was te zien, zoals we hebben gehoord. Die gedachte over een koning was al aanwezig in Sichem, wat ook duidelijk wordt uit de reactie die die mannen geven op de vraag van Abimelech. Kijk maar naar vers 3. Hun hart neigde zich naar Abimelech, want ze zeiden, hij is onze broeder. Ze hoefden nu alleen nog maar te beslissen wie ze zouden volgen. De bloedband was te sterk en dus was de keus snel gemaakt. Ze zeiden, hij is onze broeder. Er was sprake van more blood than brains, meer bloed dan hersenen. En we zien wat er gebeurt in vers 4. Kijk maar, zij gaven hem 70 zilverstukken uit het huis van Baal-Berit. En daarmee huurde Abimelech lichtzinnige leeglopers in die hem volgden. We zouden kunnen zeggen een huurlegertje. Een stelletje onbezonnen mensen. En notabene, het geld kwam uit de tempel van Baal-Berit. Dat betekent Baal van het verbond. Jahwe, hun verbondsgod, was vergeten. Dat was de god van zijn vader Gideon. Maar nu dachten de Israëlieten niet meer aan de Heere, hun God. Gideon was vergeten. En de God van Gideon ook. Er was geen sprake meer van een diepe, innerlijke relatie met de Heere God. En het gevolg was dan ook dat zijn trouwe dienaar Gideon werd veracht. Ja, ze eerden de door God aangestelde leider allang niet meer. De man die hen had gewezen op de levende God, die hen had gewezen op zijn woord. Nee, Israël bepaalde nu zelf wel wat ze wilden. Ze wilden een koning. En wat voor een? Een koning die compleet van God los was. Maar deze koning werd een doorn in het vlees voor het volk Israël. Abimelech, hij ging naar het huis van zijn vader in Ofra. En daar doodde hij zijn broers, de zonen van Jerubbaal, van Gideon, op één en dezelfde steen. Hou dat woord steen maar op het oog, dat komen we nog meer terug in dit hoofdstuk. Hij slachtte hen af. Het was een brute moordaanslag. Maar we moeten zeggen, in Gods voorzienigheid bleef één van de zonen van Gideon in leven, omdat hij zichzelf had verborgen. Jotam, het was de jongste van de broers. Maar het is nu juist deze jongste broer die zijn mond gaat opendoen. Die gaat spreken, wat we zullen zien. Abimelech, ja, hij is koning gemaakt bij de hoge eik die bij Sichem was. De plaats waar nu de tempel stond van Baal-Berit, met een zuil. Conclusie, afgoderij bij Sichem. Hij was niet de koning die God had bedoeld. Abimelech was een tiran die met God geen rekening hield. Als zonde niet wordt aangepakt, als er niet met zonde wordt gebroken, dan heeft dat vergaande gevolgen. Dat is wat we hier zien in dit hoofdstuk. Gideon is snel vergeten. Er is geen oog meer voor de door God aangestelde leider over zijn volk. Gideon wordt veracht. Er is geen enkel respect voor hem te vinden. Zelfs zijn zonen worden gedood. Maar het gevolg van dit alles is dat Gods oordeel onherroepelijk komt. God brengt het oordeel. En het begint bij het huis van God. God geeft Israël over aan hun onverstandig hart. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. precies wat Romeinen 1 zegt. Het herinnert ons er ook aan vandaag de dag wat de gevolgen kunnen zijn als wij de geestelijke leiders die God over ons heeft aangesteld verachten. Hen minachten. Als een ieder maar doet in zijn eigen ogen wat hem goed lijkt. We weten nog wel, dat is het refrein van het boek Richteren. Een ieder doet wat goed is in zijn eigen oog. Ja, de burgers van Sichem maakten Abimelech koning. Maar wacht even, Sichem, dat was de plaats van Jahwe. Het was de plaats waar Jozua een steen plaatste die een getuige was van de woorden van de Heere, zodat ze God niet zouden verloochenen. Jozua 24, vers 26. Sichem was de plaats waar de zegen was uitgesproken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal. Deuteronomium 11, vers 26. Sichem was waar Abraham toen hij uit Canaan kwam vanuit Haran, waar hij voor de Heere een altaar bouwde. Dat kunnen we vinden in Genesis 12. En het is juist nu van deze berg Gerizim, de berg van de zegen die bij Sichem lag, dat Jotam, die jongste broer, gaat preken, zouden we kunnen zeggen. De berg Gerizim, het was als een preekstoel voor de jongste zoon van Gideon. De plaats van de zegen die hier eens was uitgesproken, werd nu een plaats van vloek. Een vloek die lag op de burgers van Sichem als ze niet zouden luisteren. We gaan daarbij stilstaan in bij ons tweede punt. Abimelech's toekomst voorzegt in de versen 27 tot en met, in de versen 7 tot en met 21. Abimelech's toekomst voorzegt. De jongste broer die deed zijn mond open. En hij riep het uit, zodat iedereen het kon horen. Jotam maakte gebruik van een fabel, een gelijkenis. En hij gebruikt in zijn gelijkenis 3 typen van bomen. De olijfboom, die olie geeft. De vijgenboom, die zoete vruchten geeft. En de wijnstok, die wijn geeft. Deze type bomen en deze vruchten, die waren heel bekend. Voor niemand was dat een vraag. De olijfboom, de vijgenboom en de wijnstok weigerden om koning te worden. Ze hadden namelijk betere dingen te doen. Maar de doornstruik accepteerde het aanbod. Ze waren allemaal welkom in zijn schaduw. Maar tegelijkertijd zei de doornstruik dat hij goed was in het vatten van vlam om de ceders van de Libanon te verteren. De doornstruik, de struik die niets positiefs heeft te bieden voor de mens, accepteerde het verzoek om koning te zijn. Deze doornstruik nodigde de andere bomen uit om een toevlucht te nemen in zijn schaduw. We begrijpen het absurde hiervan. Andere bomen die de bescherming vinden in de schaduw van een doornstruik. Doorns zullen nooit en te nimmer schaduw geven. Als de andere bomen niet op zijn aanbod wilden ingaan, dan zou er vuur uitgaan van deze doornstruik, zodat de andere bomen werden verteerd. Dat was een vloek van vuur. We begrijpen dat dit beeldtaal is. In werkelijkheid kunnen bomen niet spreken en zullen ze er niet op uitgaan om een koning te zalven. Dat mag duidelijk zijn. Nee, het is een boodschap van Jotam met een figuurlijke betekenis. De uitleg van deze boodschap, die kunnen we vinden in de versen 16 tot en met 21 die we hebben gelezen. Abimelech's toekomst wordt voorzegd. De zorg hier is om het karakter van Abimelech. Jotam, wat hij doet, hij spreekt het geweten aan van de burgers van Sichem. Hij zegt, mannen van Sichem, hebben jullie naar waarheid en in oprechtheid gehandeld toen u Abimelech koning maakte? Hebt u goed gehandeld met Jerubbaal, dat is Gideon, en zijn huis en hebt u gedaan overeenkomstig de verdiensten van zijn handen? Vraagteken. Hopelijk zet het de burgers van Sichem aan het denken. Jotam geeft hen een korte beschrijving van wat er is gebeurd in het verleden, toen zijn vader richter was. De man, weet u wel, die door God was aangesteld. Hij zegt in vers 19, als u dan op deze dag naar waarheid en in oprechtheid gehandeld hebt met Jerubbaal en zijn huis, verblijdt u dan over Abimelech en laat ook hij zich verblijden over u. Maar zo niet, laat er dan vuur uitgaan van Abimelech dat de burgers van Sichem en Bet-Millo verteert. En laat er vuur uitgaan van de burgers van Sichem en Bet-Millo dat Abimelech verteert. De mannen van Sichem hebben helaas de kant gekozen van de moordenaar van het huis van Gideon. Abimelech, hij is als een doornstruik tegenover een olijfboom. De mannen van Sichem zullen snel ontdekken dat ze in brand worden gestoken en verteerd worden door een zelfgemaakte koning met zijn grote mond. Maar de koning zal ook zelf worden vernietigd. Wat een wijze broer was deze Jotam. Want wat hij zei was goddelijke inspiratie. God is soeverein en hij heeft hier de leiding. De burgers van Sichem, zij accepteerden het slechte leiderschap wat gevestigd was op bloed. Doornstruiken zorgen voor een goed vuur, maar voor een slechte koning. Doornstruiken branden beter dan dat ze regeren. Je zou maar met een doornstruik worden vergeleken. En in de geschiedenis hebben we dit soort leiders wereldwijd gezien. Mannen die vernietigend waren als een vuur om mensen om te brengen. Denk bijvoorbeeld aan een Hitler of aan een Stalin. Maar mensen kozen hen, mensen geloofden in hen. Mensen waren volledig met hen ingenomen en ze geloofden de dwaasheid van wat ze zeiden. Je ziet, mensen zijn hetzelfde door alle eeuwen heen. Er is niets nieuws onder de zon. De slechtheid van het menselijk hart zien we hier terugkomen in Richteren 9. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Romeinen 3. Ze maakten Abimelech koning bij de hoge eik die bij Sichem staat. Sichem, waar de Heere verscheen aan Abraham en waar de beenderen van Jozef zijn begraven, die het volk Israël had meegenomen vanuit Egypte. Sichem, dat Israël moest herinneren aan de woorden van God. En nadat Jotam klaar was met zijn preek vanaf de berg Gerizim, vluchtte hij. Dit keer was er geen zegen van de berg Gerizim gekomen, maar een vloek. Jotam had de waarheid gesproken, maar het volk luisterde niet. Jotam is gevlucht. En nu gaat het van kwaad tot erger. En dat zien we bij ons derde punt, Abimelechs diepe val, in de versen 22 tot 57. We komen nu tot een van de belangrijkste versen in dit hoofdstuk, kunnen we zeggen. Abimelech, hij had 3 jaar over Israël geheerst. En dan lezen we in vers 23, leest u maar mee. God zond een boze geest tussen Abimelech en de burgers van Sichem. De burgers van Sichem handelden trouweloos tegen Abimelech, opdat het geweld tegen de 70 zonen van Jerubbaal en hun bloed zouden neerkomen op hun broer Abimelech, die hen gedood had. En op de burgers van Sichem, die hem aangemoedigd hadden om zijn broers te doden. Hier voltrekt zich een goddelijk oordeel. En dat zien we door het hele hoofdstuk heen. Het oordeel begint bij het huis van God. God staat erboven. zoals we al zo vaak hebben gezien in het boek Richteren. Ja, Abimelech, hij was in korte tijd in staat geweest om te misleiden. Maar de mensen van Sichem ontdekten zijn ware bedoelingen. Hij was een wrede heerser. Hij was een despoot. Dan gaat de geschiedenis verder. En lezen we over Gaal. Hij wordt genoemd in vers 26. De burgers van Sichem stellen nu hun vertrouwen op hem. Ja, u weet wel, de God van Israël, die waren ze vergeten. Tot hem riepen ze niet uit. En het was de tijd van de oogst. Het was een tijd van vreugde, zoals we lezen in vers 27. Want daar lezen we, ze gingen de stad uit, het veld in. Ze plukten hun wijngaarden leeg, traden de druiven, zongen feestliederen. En daarna gingen zij het huis van hun God binnen. Zij aten, ze dronken en ze vervloekten Abimelech. Gaal en zijn mannen verzamelden zich voor een happy hour in de tempel van Baal-Berit. Baal van het verbond. Ze dronken en ze vervloekten Abimelech. Wie is Abimelech? En wat is Sichem? Want waarom zouden we hem dienen? En dan zien we de naam van Zebul, de overste van de stad. En hij hoort de woorden van Gaal. En hij informeert Abimelech, omdat Gaal een opstand tegen Abimelech wil opzetten. Abimelech stond 's nachts op met het volk dat bij hem was. En zij legden zich in een hinderlaag rondom Sichem. En dan in de morgen, toen Gaal en Zebul bij de ingang van de stadspoort stonden, stond Abimelech met het volk dat bij hem was op uit de hinderlaag en ze vielen aan. En Gaal zei tegen Zebul: zie, er komt volk van de bergtoppen naar beneden. Maar de reactie van Zebul was: u ziet de schaduw van de bergen aan voor mensen. Dat was duidelijke taal. Wanneer ben je voor het laatst naar de opticien geweest, Gaal? Maar Gaal sprak opnieuw: zie, daar komt volk naar beneden vanuit het midden van het land. Zebul wordt nog duidelijker en nog wat directer nu tegen Gaal in wat hij gaat zeggen. Waar is nu die grote mond van je, Gaal, toen je zei: wie is Abimelech dat we hem zouden dienen? Is dit niet het volk dat u veracht hebt? Trek nu toch de stad uit en strijd tegen hen. Gaal trok voor de ogen van de burgers van Sichem de stad uit en hij streed tegen Abimelech. En Abimelech jaagde hem na en Gaal vluchtte. Nu was het de tijd dat Zebul Gaal verdreef en zijn broeders, zodat zij niet meer in Sichem konden wonen. We lezen dat in vers 41. En nu dat Gaal was verdreven uit Sichem, kon Abimelech doen wat hij wilde. Hij was vrij man. Hij vernietigde de stad en hij bestrooide die met zout. Dat was een uiting van minachting. Van een permanente onvruchtbaarheid als je met zout strooide. Maar het was nog niet klaar. Er waren er die vluchten naar het huis van de afgod El-Berit. En ook daar wist Abimelech wel raad mee. Hij zette de schuilplaats in brand. En zo stierven er ongeveer 1000 mannen en vrouwen. Weten we nog wat Jotam had gezegd? Er zou vuur uitgaan van de doornstruik. Vuur ging eruit van Abimelech. En het verteerde de mensen van Migdal-Sichem. Abimelech, de heerser, de despoot. Maar we weten ook dat Jotam een dubbele vloek uitsprak. Zoals we hebben gelezen in vers 20. Lees maar mee. Maar zo niet, laat er dan vuur uitgaan van Abimelech, dat de burgers van Sichem en Bet-Millo verteert. En laat er vuur uitgaan van de burgers van Sichem en Bet-Millo, dat Abimelech verteert. Nu nam Abimelech Thebes in. Mogelijk dat Thebes in opstand was gekomen tegen Abimelech. En Abimelech, hij dacht dat hij in staat was om hetzelfde met Thebes te doen als wat hij met het huis van El-Berit had gedaan. In brand gestoken. Alle mannen en vrouwen, ja alle burgers van de stad, vluchtten naar de sterke toren. Die toren die daar stond bij Thebes, sloten de deur achter zich en klommen op het dak van de toren. En ook een vrouw ging naar boven, lezen we. En zij nam het bovenste deel van een molensteen met haar mee. Dat was een steen waar het graan mee gemalen werd. En zo'n handsteen die was gemiddeld 25 tot 35 centimeter lang en die woog ruim 2 kilo. Zij nam zo'n steen met zich mee. Horen we weer het woord steen. Met deze steen ging ze dit keer geen zoete broodjes bakken. Maar hier opnieuw is sprake van goddelijke voorzienigheid. God heeft het alles in zijn hand. Want Abimelech dacht, ik zal die toren in brand steken. Dezelfde truc als ik eerder deed, zal ik opnieuw doen. Maar deze keer liep het anders. De vrouw wierp een stuk van die molensteen van de toren naar beneden. En deze steen vermorzelde de schedel van Abimelech. Weten we nog? 70 mannen waren er door Abimelech gedood op één steen. En nu was het één steen die Abimelech doodde. Maar het zou een schande voor een man zijn om te worden gedood door een vrouw. En daarom doorstak zijn knecht, zijn wapendrager hem op zijn verzoek. Weten we nog wat Jotham had gezegd? Laat er vuur uitgaan van de burgers van Sichem en Bet-Millo dat Abimelech verteert. De dubbele vloek, die kwam hier uit. Abimelech was dood. En het is duidelijk dat Jotham was geïnspireerd door God zelf in het uitspreken van deze vloek. Nou komt het hoofdstuk tot een einde. Abimelech vernietigde Sichem. En de bevolking van Sichem vernietigde Abimelech. Met wat hulp van Thebes, zouden we kunnen zeggen. Abimelech, de vernietiger van Israël, is diep gevallen. Galaten 6 vers 7 zegt, dwaal niet. God laat niet met zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. En dat is wat hier gebeurt. Abimelech dacht dat hij koning was, dat hij maar kon doen wat hij wilde. Hij doodde zijn halfbroers en de burgers van Sichem. Hij hield geen rekening met de God van zijn vader Gideon. Hij dacht dat hij alles kon maken met zijn grote mond. Hoe dom is het om zo te denken? Hij hield geen rekening met God en zijn wet. De slechtheid kwam terug op zijn eigen hoofd. God vernietigt de vernietiger van zijn volk. Hoe is het met ons? Houden wij rekening met God en zijn woord? Ja, misschien gaan we niet zo ver als Abimelech ging. Maar hoe zijn bijvoorbeeld onze woorden? Hoe spreken wij over de gemeente? Met woorden kunnen we net zo goed vernietigen. De tong is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Uit dezelfde mond komen voort zegen en vervloeking. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders, zegt Jacobus. Zonde zal het huis van God kapot maken, zoals we hier zien vanochtend in dit hoofdstuk. Zonden hebben een impact op de volgende generatie en de generatie daarna. Zonde roept om het oordeel van God. Gods oordeel. En dat begon hier, bij het huis van God. Het begon bij Israël. En toen de mannen van Israël zagen dat Abimelech dood was, gingen zij terug. En ieder naar zijn woonplaats. Zo liet God het kwaad van Abimelech dat hij zijn vader aangedaan had, door zijn 70 broers te doden, op zijn eigen hoofd terugkeren. Evenzo liet God al het kwaad van de mensen van Sichem op hun hoofd terugkeren. De vloek van Jotham, de zoon van Jerubbaal, kwam over hen. Ja, God regeert. En zijn hand is in al de gebeurtenissen die we in dit hoofdstuk tegenkomen. De versen 23 en vers 56 zijn volstrekt duidelijk. Het oordeel komt van God. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. God geeft de burgers van Sichem de koning die zij verdienen. En hij geeft de koning de burgers die hij verdient. Want bedenk dat de Israëlieten Baal-Berit, Baal van het verbond, tot hun god hadden gemaakt. Ze hadden zichzelf gezien als geestelijke Kanaanieten. En door zo te handelen, brachten ze zichzelf onder de verbondsvloek van Yahweh. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En voor de Heere God maakt het dus wel degelijk uit wat we doen met ons leven en wie we aanbidden en hoe wij spreken. Dit verdrietige hoofdstuk is een beschrijving van de verdiende straf. Maar het laat ons ook Gods liefdevolle trouw zien. We zien immers de straffende gerechtigheid in al zijn hevigheid in het kruis van Christus. Golgotha is de plaats waar God de eis van de betaling en de straf die onze zonden verdienen tot uitdrukking laat komen. Golgotha is ook de plaats waar we het toppunt van Gods verbondstrouw en reddende liefde kunnen zien. Het blijkt zo duidelijk uit dit hoofdstuk dat de ziel die zondigt zal sterven. Het is de ziel die geen verlosser heeft. Maar het goede nieuws vanochtend is dat Jezus Christus de verlosser is. En daarom geloof in hem. Vertrouw op hem. Vertrouw in zijn woord. En buig voor dat woord. Er is een verlosser. En die is ons gegeven. Jezus Christus is de ware verlosser. Die verwond is om onze ongerechtigheden en om onze zonde is verbrijzeld. De schuilplaats van het huis van El-Berit was geen veilige plaats. En ook de toren van Thebes niet. Spreuken 18 vers 10 is duidelijk. De naam van de Heere is een sterke toren. Een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet. Het behoren tot het volk van Israël of het lid zijn van de gemeente zal ons niet beschermen tegen het oordeel van God. Maar de vraag vanochtend is, zijn we in Christus? Het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God als je buiten Christus bent. Maar Jezus Christus is degene die ons verlossen wil van de komende toren. Is deze Jezus al jouw redder, jouw verlosser, jouw middelaar? Heb jij al voor hem gebogen? En heb je je al aan hem overgegeven, omdat je het zelf niet kan? Het tot hem uitgeroepen. Zulke mensen kan God vullen. Mensen die leeg zijn van zichzelf, die niet hoogmoedig zijn, maar die ootmoedig zijn. Mensen die zo anders zijn dan Abimelech. Mensen die nederig zijn van hart. Die kan hij volmaken van zichzelf. En dit is de plaats waar je moet zijn. Bij God zelf. Heb jij je schuilplaats al bij hem gezocht? God is degene die ons redden wil. Iedereen die zijn schuilplaats zoekt bij de Heere is voor eeuwig veilig. Geen vuur zal je verbranden, zoals bij de mensen van Sichem. Geen steen zal je verpletteren, zoals bij de toren van Thebes. Maar de vraag is, heb jij je al op deze steen geworpen? De hoeksteen die Christus is, zodat deze steen je niet zal verpletteren. Hij is het die ons verlost van de komende toren.